Goedemorgen gemeente. Wij vervolgen onze korte serie onder het thema Christus voor ogen geschilderd. Onze serie uit de brief aan de Hebreeën. En wij zijn toegekomen aan Hebreeën hoofdstuk 2. En wij lezen vers 5 tot en met vers 18. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 5 tot en met vers 18. Begin december zijn we begonnen met deze serie. Nogmaals onder het kopje Christus voor ogen geschilderd. Een prachtig christocentrisch en christusverheerlijkend bijbelgedeelte. En ook het gedeelte wat we nu zullen lezen is zeer gepast voor deze dag. Het gaat over de menswording, de incarnatie van de Heer Jezus Christus. De tweede persoon van de heilige drie-eenheid die mens geworden is. Een mens van vlees en bloed. We gaan met elkaar lezen uit Hebreeën, hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem, dat is God de Vader, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we tegen elkaar, broeders en zusters, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, wat bezielt iemand, hoe komt iemand ertoe om roem en rijkdom in te ruilen voor armoede en anonimiteit? Waardoor wordt zo iemand gemotiveerd? Hoe komt iemand zover? Nou, sommige van deze mensen die worden gedreven door liefde. Wat dat betreft is de liefde in dit leven de meest motiverende factor. De liefde zet mensen tot van alles en nog wat aan. Sommige mensen worden gedreven door liefde. Anderen doen het uit mededogen voor een noodlijdende medemens. En weer anderen doen het uit principe. Ze waren het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop het fortuin van de familie is verkregen. Ze willen er eigenlijk niets mee te maken hebben. Ze willen zich er niet aan bevuilen en ze keren het rug toe. Maar waarom zou iemand die in de hemel de allerhoogste positie bekleedt dat willen innemen om de allerlaagste positie op de aarde in te nemen? De allerlaagste positie. Dat is de vraag, de prangende vraag die boven de kerstgeschiedenis hangt. Waarom zou Gods eeuwige, ongeschapen zoon, de rijkste, de mooiste, de schoonste van de hemelse heerlijkheid, aanbeden, geëerd en verheerlijkt door ontelbare legioenen engelen, waarom zou hij die positie, waarom zou hij die hemelse heerlijkheid opgeven om naar deze duistere, bevuilde en verzondigde planeet te komen, om daar veracht, verraden, bespot en gekruisigd te worden? Ja, gekruisigd tot gedood te worden tot de dood des kruises. De Bijbel zegt, een vervloekt is aan ieder die aan het kruis hangt, de laagste positie. Waarom zou hij dat doen? Wat motiveerde hem? Weet je, wij zingen soms zo vlot, hij daalde neer van de troon om mens te zijn, maar de vraag is natuurlijk, waarom heeft de tweede persoon van de heilige drie-eenheid zich ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk geworden, zichzelf vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood des kruises? Waarom? Dat is de vraag die we vandaag voor ons ligt, broeders en zusters. Waarom heeft de Zoon van God vlees en bloed aangenomen? Waarom is hij vlees en bloed geworden? Waarom heeft hij een menselijke natuur gekregen? Ik zou een aantal bijbelgedeelten kunnen lezen, maar er is geen bijbelgedeelte zo sprekend en zo krachtig als het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, Hebreeën 2, vers 5 tot 18. Dit is werkelijk een van de mooiste kerst-slash-Christus-passages in de Bijbel. Nu is onze bijbeltekst een onderdeel van het betoog wat hij in hoofdstuk 1 vers 5 is begonnen, namelijk dat Christus in alles superieur is aan de engelen. Onze tekst is daar een vervolg op. Christus is verheven, hoog verheven boven de engelen, in alles superieur. Nu geeft de schrijver aan de Hebreeën 5 redenen waarom de Heere Jezus Christus, ondanks zijn superieure positie, een mens van vlees en bloed moest worden. Met andere woorden, waarom zijn menswording, waarom het kerstfeest, waarom zijn incarnatie een absoluut moeten was, een goddelijk moeten. 5 redenen. Maar omwille van de tijd beperk ik me nu tot de eerste 4. En dan hoop ik, zo de Heer wil, volgende week dat laatste punt te bespreken. Hij moest mens worden ten eerste om de menselijke bestemming veilig te stellen. Dat is mijn eerste punt. Om de menselijke bestemming veilig te stellen. Daarom dat Christus mens moest worden. Nou, misschien dat jij mij zou kunnen vertellen met welke opdracht de Heere God de mens gemaakt heeft. Ja, zeg je, dat is nogal wie, dus dat horen we hier bijna elke zondag. De Heere heeft de mens gemaakt, of het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. En zo is dat. Maar dan is de tweede vraag, hoe wil de Heere God dan dat wij hem eren en verheerlijken? Wat voor specifiek scheppingsopdracht heeft de Heere de mens gegeven? Nou, feitelijk wordt dat onmiddellijk na de schepping van de mens gezegd. Ik citeer Genesis 1, 28. God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp en heers over haar. Over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. Onderwerp, heers over de schepping. Ik heb je gemaakt, zegt de Heere God, en mijn specifieke opdracht aan jou mens is om namens mij te heersen, te regeren over het werk van mijn handen. In Psalm 8 geeft koning David ook de essentie weer van de scheppingsopdracht. Hij kende zijn scheppingsopdracht als geen ander. En het is deze woorden van koning David die geciteerd worden in Hebreeën 2 vers 5. Daar staat, lees maar even mee Hebreeën 2 vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. De komende wereld, dat is mijn inziens het vrederijk, dat is het grote koninkrijk. Dat is nog niet het eeuwige rijk, dat is het duizendjarig vrederijk wat ze overgaan in het eeuwige koninkrijk van de Vader. Het koninkrijk van de Zoon wordt straks overgegeven aan de Vader. Dan heb je het eeuwige koninkrijk van de Vader. Maar die komende wereld, ze is niet onderworpen, wat zegt hij, aan de engelen. Maar, vers 6a, iemand, dat is koning David, heeft ergens, dat is Psalm 8, getuigd. En let goed op, het gaat hier over de mens. Het gaat hier niet over de Heer Jezus. Het gaat hier over de mens. Wat lezen we in Hebreeën 2, vers 6b? Wat is de mens? Zie je, het gaat over de mens. Wat is de mens dat u, Heere God, aan hem, de mens, denkt, of de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Gemeente, de Heere God heeft de mens geschapen om over de aarde te heersen. Om alles wat niet aan hem onderworpen is, aan hem te onderwerpen en daar namens hem als koning over te heersen. U hebt hem, wat lees je daar? U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn, de menselijke voeten, onderworpen. Ja, de Heere God heeft de mens gemaakt om over de aarde te heersen. Over alles staat er, vers 8b. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nou, het is opmerkelijk te noemen dat de Herziende Statenvertaling vers 8a op de mens betrekt, maar vers 8b op Christus, en dat doen ze door kapitale letters te gebruiken. Nou, dat is grammaticaal onjuist, ook niet noodzakelijk. Theologisch is het verwarrend. Het gaat hier nog steeds om de mens. U weet ook dat de Bijbelse talen geen hoofdletters hebben. Dit is al een beetje uitleg van de vertalers. Het gaat hier nog steeds om de mens. Het is Gods bedoeling om alles in die komende wereld onder de heerschappij van de mens te brengen, die natuurlijk op zijn beurt onder de heerschappij staat van de koning der koningen en de Heere der heren. Met die bestemming heeft de Heere God de mens geschapen. Dat is wat je hier met eigen ogen leest. Dat is de oorspronkelijke scheppingsopdracht van de mens. Nou, je weet wat er gebeurde. Als je hier wat vaker komt, dan zou je nu het van me kunnen overnemen. Want je weet wat er gebeurde. De zonde heeft haar intrede gedaan door een bewuste daad van persoonlijke ongehoorzaamheid. En Gods geopenbaarde woord en wil werd dat plan van de Heere God als ware gesaboteerd en vertraagd. Vers 8b, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Gods opdracht aan de mens is door de zonde gesaboteerd. Maar let op, niet definitief, niet permanent. De Heere God komt op een toekomstige dag alsnog met de mens tot zijn scheppingsdoel. Maar vooralsnog, zegt de Hebreeën schrijver, zien wij daar nog niets van. Natuurlijk, de natuurlijke mens probeert vooruit te grijpen en nu reeds over alles en iedereen te heersen. Mensen beklimmen de hoogste bergen, dalen af in de diepste zeeën en reiken ver in de ruimte en ontleden de bouwstenen van het leven. Maar dat wij daarover heersen, gemeente, dat is echt niet aan de orde. Integendeel, het lijkt allemaal veel eer uit de hand te lopen in deze wereld. Kijk naar de oorlogen die woeden, de criminaliteit, het geweld op straat, in huwelijk en gezin, het is schrikbarend. Denk ook aan de uitbraak van ziekten, natuurrampen, de aantasting van het milieu. We lopen er eigenlijk net altijd achteraan. Eigenlijk moeten we voortdurend die natuur terugdringen, anders overheerst het ons. Het is een lachertje om te beweren dat wij mensen alles onder controle hebben, want dat hebben wij niet. Daar zijn we in onze zondige geaardheid ook niet toe in staat. Sterker nog, de meeste mensen en ook veel christenen hebben hun eigen gevoelens, hun eigen emoties, hun eigen gedachten, hun eigen seksuele verlangens niet eens onder controle. Laat staan dat we iets anders onder controle hebben of zouden beheersen. En wat is de oorzaak daarvan? Dat is de zonde. En daarom, gemeente, dat de Heer Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Daarom dat hij een menselijke natuur gekregen heeft. Vers 9 zegt, maar wij zien Jezus. Wij zien niet dat alles aan de mens is onderworpen, nee. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Met welk doel? Opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Wij zien Jezus, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. In vers 7 lees je dat de mens voor korte tijd minder gemaakt is dan de engelen, vers 7. Nu lezen wij dat ook de Heer Jezus voor korte tijd minder gemaakt is dan de engelen. Nu hebben wij in onze eerdere studies en overdenkingen en preken gezien dat de Heer Jezus superieur is aan de engelen. Dat hij hoog verheven is boven de engelen. Dat hij onvergelijkbaar hoog is. Maar nu lezen we dat de Heer Jezus voor korte tijd, vanwege het lijden van de dood, in zijn menswording voor korte tijd beneden de engelen is gesteld. Dat spreekt van zijn vernedering. Hij was bereid om zich, net als wij, minder te maken dan de engelen. Hij werd een mens van vlees en bloed. Waarom? Om inderdaad voor onze zonde te kunnen sterven. Om onze zondeschuld te kunnen betalen. Om ons te kunnen verzoenen met een driemaal heilig God. De sabotage van de zonde, waardoor wij niet aan onze scheppingsopdracht konden voldoen, is door de Heere Jezus Christus weggenomen. En het feit dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen en met eer en heerlijkheid gekroond is, getuigt van het feit dat hij in zijn zaligmakende, verlossende en bevrijdende en verzoenende missie geslaagd is. Hij heeft in waarheid het zondeprobleem opgelost. En daarom kunnen de kinderen Gods tot bestemming komen. Welke bestemming? Om alles wat niet aan hem onderworpen is te onderwerpen en daarover te heersen. Wanneer? Wanneer? Straks. Tijdens dat koninkrijk wat gaat komen. Die toekomstige wereld. Waarin de vloek ten einde komt. En de Heer Jezus als de grote koning der koningen en de Heere der Heren zal regeren. En wij dan met hem. Daarom dat de Heer Jezus, de eeuwige, ongeschapen Zoon van God, tweede persoon van de heilige drie-eenheid, mens werd. Daarom kerst. Om ons tot bestemming te brengen en daarmee God te verheerlijken. Ten tweede, hij moest mens worden om de leidsman van onze zaligheid te kunnen zijn. Hij moest mens worden om de leidsman van onze zaligheid te kunnen zijn. Lees maar mee, vers 10. Daar staat, want het paste hem, dat is God de Vader, het paste hem, dat wil zeggen, het hoort bij hem, het sluit aan bij wie God is en bij wat hij gedaan heeft. Het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, God de Vader, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Het paste hem om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Zie je dat het hier om veel kinderen gaat? In Gods huisgezin is niet een modern gezin met 1 of 2 kinderen. Nee, het is een ouderwets gezin. Het gaat om veel kinderen. Er zijn van die teksten die spreken in de Bijbel, daar moeten we ook eerlijk over zijn, dat het maar weinigen zijn die zalig worden. Dat het er maar weinigen zijn die de smalle weg op gaan. Maar de Bijbel heeft ook teksten die spreken over vele kinderen. Of een ontelbare schaar uit alle stammen, volken, naties en talen. Nou, dit is nou een van die teksten die spreken over dat grote huisgezin van de Heer. Veel kinderen. In Gods huisgezin zijn veel kinderen. Nou, hoe gaat de Heere God zijn vele kinderen tot heerlijkheid te brengen? Weet je wat ik mooi vind? Dat er eerst gesproken wordt over die kinderen. En daarna over hoe de Heere God die kinderen als het ware in zijn huisgezin gaat brengen. Dat komt omdat de Heere God jou van eeuwigheid heeft voorbestemd om als zijn kind te worden aangenomen. Eigenlijk ben je het al. En Christus gaat dat nu allemaal uitwerken en waarmaken. Hoe dan? Nou, dat staat erbij. Dat gaat hij doen door iemand die hij de leidsman van hun zaligheid of behoudenis noemt. Dat woord leidsman is een interessant woord. Het komt maar 4 keer in het Nieuwe Testament voor. 2 keer in de Handelingen en 2 keer in de Hebreeënbrief. En het gaat steeds om Christus. En het betekent zoveel als aanvoerder, die leidsman. Hij is de leidsman, hij is de aanvoerder. Hij is de stichter, hij is de voortrekker, hij is de baanbreker. Het gaat hier gemeente om iemand die initiatief neemt. Je zou met eerbied gesproken kunnen spreken over de pionier. Het is iemand die de eerste aanzet geeft, die begint terwijl anderen volgen. Hij is de pionier die nieuwe wegen opent, onbekend land verkent. De Heer Jezus is de pionier van onze zaligheid. Hij heeft de weg tot de hemel geopend met het doel dat wij zouden volgen, dat wij zijn voetsporen zouden volgen. Hij is ons voorgegaan. Hij is de eersteling. Weet je, over het algemeen zijn pioniers bijzonder slagmensen. Met bijzondere eigenschappen. Eigenschappen die nodig zijn om een unieke rol te vervullen. In weerwil van de publieke opinie gaan zij hun weg. Zo is ook de pionier van onze zaligheid volmaakt toegerust voor zijn bijzondere taak. Namelijk om de pionier van onze zaligheid te worden. En in onze tekst komt dat tot uiting in het woord heilige of volmaken. Doordat hij in ons vlees is afgedaald. Ja, sterker nog, doordat hij een mens van vlees en bloed geworden is. Omdat hij een menselijke natuur gekregen heeft. Omdat hij deel gekregen heeft aan ons lijden. En zich zo met ons geïdentificeerd heeft. Ten volle, hij is 100% mens, 100% God. En omdat hij 100% mens is, is hij volmaakt in staat om onze pionier te zijn. Om de eerste te zijn, om de weg te openen, om ons te vertegenwoordigen bij een driemaal heilig God. Nogmaals, Gods eeuwige, zonderloze, volmaakte Zoon moest mens worden en delen in ons lijden. Om in staat te zijn om de pionier van onze zaligheid te kunnen worden. Nou, dat gelijk worden aan de mens krijgt in vers 11 nog meer diepte, nog meer betekenis. Doordat de pionier van onze redding ons zijn broeders noemt. Zie je dat in vers 11? Vers 11, een indrukwekkende tekst. Immers, zowel hij die heiligt, dat is Christus nu, als zij die geheiligd worden, dat zijn de kinderen, zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Zijn alle uiteen. Nou, ik ga een vraag stellen, je hoeft niet hard op te antwoorden, maar je moet voor jezelf maar even in je hart antwoord geven. Wie is die één? Hij die heiligt, Christus, als zij die geheiligd worden, de vele kinderen, zijn alle uiteen. Wie is die één? Voor jezelf, niet hardop. Wie is die één? Heb je een idee? Heb je voor jezelf een antwoord gegeven? De Heer Jezus heeft als de eeuwige Zoon van God de hemelse heerlijkheid verlaten om een mens te worden van vlees en bloed. Met uitzondering van de zonde is hij een mens zoals wij mens zijn. Hij is evenals wij uit Adam. Die ene is mij inziens Adam. Daar lopen de commentaren hebben verschillende meningen daarover. Maar dat is volgens mij consequent met de context en de hele opbouw van het betoog. En omdat hij volmaakt aan ons gelijk geworden is. Omdat de Heer Jezus uit Adam is. En wij uit Adam zijn. Hij is vlees en bloed geworden en wij zijn vlees en bloed. Hebben we ook eenzelfde bestemming. En noemt hij ons zijn broeders. Sterker nog, hij schaamt zich er niet voor ons zijn broeders te noemen. Wow. Het zal je toch gebeuren dat de Heer Jezus verschijnt en zegt, mijn broeder. Ongelooflijk. Het is... Je kan daar niet bij. Dat Christus je broeder noemt. Dat is, hij schaamt zich niet voor ons. Het is eigenlijk andersom. Wij schamen ons dikwijls voor hem. Zoals laatst dat ik dat zei, praten makkelijk over de Heere God. Maar op het moment dat je de naam van de Heer Jezus in een gesprek noemt, moet je voor jezelf al een drempel over. En in het gesprek is het helemaal een soort van spelbreker. Want daarmee verandert de sfeer op het moment dat je zijn naam noemt. Hij schaamt zich niet voor ons. Het is andersom, wij schamen ons regelmatig voor hem. Dat zou niet zo moeten zijn. Het zou zo moeten zijn als Paulus schrijft, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een iegelijk die gelooft. Wij schamen ons niet voor hem. Hij schaamt zich niet voor ons. Wat een wonderbaar iets. Weet je, velen van ons hebben een zwart schaap in de familie. Iemand met wie ze niet gezien willen worden, met wie ze niet geassocieerd willen worden. Ze hebben er eigenlijk de grootste moeite mee om te erkennen dat hij of zij tot de familie behoort. Ja, het is een neef van die. Het is een zwart schaap, een beetje een vreemde rakker misschien in de familie. Een beetje een buitenbeentje. We generen ons een beetje dat hij erbij hoort. Soms zie je dat zelfs gebeuren in het huisgezin van de Heer. Maar is het dan niet wonderbaarlijk dat de Heere, de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, voluit God, voluit mens, zich niet schaamt voor ons, misdadigers, zondaren. Hij noemt ons zijn broeders en je begrijpt dat geldt ook de zusters. Wij zijn zijn broeders, maar dat zou zonder zijn menswording, zonder dat hij ook van Adam zou afstammen, onmogelijk zijn. Als hij geen mens geworden was, had hij onmogelijk onze broeder en pionier van onze verlossing kunnen zijn. Om onze broeder en redder te kunnen zijn, moest hij naar de aarde afdelen, dalen en een mens van vlees en bloed worden. Ten derde. Hij moest mens worden om onze tegenstander te kunnen verslaan. Hij moest een mens worden om onze tegenstander te kunnen verslaan. En ook dat is een goddelijk moeten. We hebben het hier over het kloppend hart van het kerstfeest. Waarom kerst? Waarom om onze tegenstander te kunnen verslaan moest hij mens worden? Vers 14, lees maar mee. Omdat die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Ik wil je wel erop wijzen dat het hier nog steeds om die kinderen gaat. En dat zijn dus die kinderen die bestemd zijn ten eeuwige leven. Omdat die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Waarom? Om door de dood, zijn dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Hij heeft deel gekregen aan bloed en vlees. Tot 5 keer toe lees je in het Nieuwe Testament die term bloed en vlees. Bloed en vlees. Het duidt op menselijkheid. Complete menselijkheid. Hij is 100% mens geworden met uitzondering van de zonde. En omdat de kinderen wij van vlees en bloed zijn, moest ook hij vlees en bloed worden. Hij is ten volle mens geworden. En hij kwam om voor ons te sterven. Maar God kan niet sterven. God kan niet sterven. Om te kunnen sterven, moest hij mens worden. Als hij alleen als God gekomen was, dan kon hij niet sterven. Hij kan niet als God in onze plaats voor onze zonde sterven. Daarvoor heb je een mens nodig. Dit is trouwens de 3e keer in onze tekst dat we herinnerd worden dat Christus gekomen is om zijn leven te geven als een losprijs. Dat hij gekomen is om te sterven. Blijkbaar dat dat ook bij herhaling gezegd moet worden. Van de stal was hij op weg naar het kruis. Waarom? Omdat de dood een rechtmatige straf op de zonde is. Romeinen 6:23, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Door de zonde hebben wij allemaal de eeuwige doodstraf verdiend. En daarbij had de Satan, staat er, de macht over de dood. Wat zeg je me nu? Had de Satan de macht over de dood? Hij is toch niet sterker dan de Heere God? Nee, hij had de macht over de dood in die betekenis dat hij het recht had om God voortdurend te herinneren aan de zonde van de mens en het rechtvaardig oordeel over de zonde, de dood. Je moet je me voorstellen dat de Satan ongevraagd de hemel kwam binnenstormen, gelegen en ongelegen, en je kwam beschuldigen. Hij, zij is schuldig. De dood schuldig. Maar door het lijden en sterven van Christus heeft hij niet langer dat recht. Niet langer die positie. Hij is ontroond. Hij is krachteloos gemaakt. Zijn macht over de dood als aanklager is uitgeschakeld. Omdat de Heer Jezus aan het kruis de zondestraf heeft voldaan van al Gods kinderen, heeft de Satan niet langer het recht om ons aan te klagen en onze dood te eisen. Onze zondeschuld is voldaan. Alle zonde uit verleden, heden en toekomst. Alle zonde van al Gods kinderen, die vele kinderen, is volkomen betaald door de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. En daarom, Satan heeft geen duivelse poot meer om op te staan. Je bent een vrij mens. Je bent een vergeven mens. Omdat de eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon van God vlees en bloed geworden is, heeft hij de Satan verslagen op zijn eigen grondgebied. De Heer Jezus moest mens worden, waarom? Om onze bestemming veilig te stellen, om de leidsman van onze behoudenis, onze zaligheid te worden. En hij kwam om onze tegenstander te vertreden, te verslaan. Ten vierde en tot slot. Hij kwam om ons van onze angsten te bevrijden. Hij kwam om ons van onze angsten te bevrijden. Het hoort nog bij het voorgaande punt, maar ik heb eventjes daar een knip gezet, omdat het zo toch ook iets anders is. Omdat hij, die de macht over de dood had, de Satan, is verslagen, hoeven wij niet langer voor hem te vrezen. En hoeven wij ook niet langer voor de dood te vrezen. Het een is het logisch gevolg van het ander. Lees maar mee. En vers 15. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Inderdaad, er zijn mensen die hun hele leven lang gevangen worden gehouden door een verlammende angst voor de dood. Ik heb dat dit jaar van heel nabij meegemaakt. Ze vinden het vreselijk om oud te worden. Ze vinden het vreselijk om te moeten sterven. Het onderwerp alleen al beangstigt hen. Hoeveel christenen die jaar op jaar, week op week onder de prediking van het evangelie van Gods genade zitten, hebben diezelfde angst, leven onder diezelfde angst. Hoeveel ouderen doen er niet alles aan om maar jong te blijven. Anderen verzachten de pijn van het ouder worden met alcohol of geforceerde medische, cosmetische ingrepen. Weer andere sporten die lopen of reizen zich suf. Doe weet ik wat, nu het nog kan. Alles voelen, alles ervaren en meemaken, maar wat er te doen is. Ze hebben een hele, wat ze noemen, bucketlist. Wat het ook precies is. Maar ze hebben een hele bucketlist die ze afwerken van dingen die ze allemaal moeten doen. Maar dan, bij het eerste, de beste pijntje. Paniek. Paniek. Het zal toch niet de ernstige ziekte zijn. Paniek. Het is toch niet het begin van het einde. Ze leven onder de terreur van de angst voor het sterven. Weet je, dat is de slavernij van het ergste soort. Maar voor de vele kinderen van God is het niet nodig om angstig te zijn voor de dood. Waarom? De Heer Jezus heeft de angel uit de dood weggenomen. Wij zijn van geestelijke doden levend geworden. En daarom dat de lichamelijke dood ons niet langer in het graf gevangen kan houden. Een Romeins filosoof heeft eens gezegd: alleen christenen en dwazen zijn niet bang om te sterven. Mooi gezegd. Alleen christenen en dwazen. Want die dwazen, ja, geen leuk gezelschap. Maar het is wel waar. Alleen christenen en dwazen zijn niet bang om te sterven. Ik bedoel, buiten Christus heb je alle reden om de dood te vrezen. Weet je, als jij, jongen, meisje, man, vrouw, als jij de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen als je persoonlijke zondeverlosser, dan hoop ik dat je bij de gedachte aan de dood doodsbang bent. Dat zou je moeten zijn. Je hebt alle reden om bevreesd te zijn. Ik hoop dat je geen oog meer dicht doet. Een eeuwig bewust verblijf in de hel behoort ons schrik aan te jagen. Terecht. Maar met Christus in je leven verdwijnt de angst voor de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu alles is voldaan. Er was eens een fijne, echt een hele fijne gelovige man. En hij was bang voor de dood. Geloof je dat Christus je zaligmaker is? Ja, natuurlijk geloof ik dat. Geloof je dat je bij hem zult zijn als je komt te sterven? Oh ja, dat geloof ik. Maar hij had de Heere vele malen gebeden. Heere, neem die angst van mij weg. Bevrijd me van deze angst. Toen hij tijdens een avondwandeling een begraafplaats passeerde, zag hij hoe een meisje op haar fiets juist door het hek van de begraafplaats naar binnen wilde gaan. Waarop hij vroeg: ben je niet bang om in het donker het kerkhof op te gaan? Waarop zij antwoordde: bang? Waarom bang? Wel nee, aan de andere kant van dat kerkhof. Daar woon ik, daar is mijn thuis. En op datzelfde moment werd zijn gebed verhoord en viel de angst van hem af. Want van het ene op het andere moment was het glashelder voor deze man. Hij had geen enkele reden om de dood te vrezen. Het is slechts een tijdelijke schaduw. Aan de andere kant is thuis. Thuis vader. Abba. Weet je, de Heer Jezus heeft de weg naar het vaderhuis vrijgemaakt. Je bent toch niet bang om naar huis te gaan? Als jij nu dit komende jaar dat bericht krijgt, dat je ernstig ziek bent, de ernstige ziekte krijgt, mag het dan zo zijn dat, je Christus zult verheerlijken. Doordat je naar je naaste toe mag zeggen, wat er ook gebeurt, mijn leven is in Gods hand. En als de Heer me thuis haalt, weet dan wel dat ik thuis ben bij Abba. Ik ben niet bang om naar huis te gaan. Jezus heeft de vijand verslagen, de angst voor de dood weggenomen. En daarom dat hij vlees en bloed geworden is, daarom dat hij in deze wereld gekomen is, daarom dat hij gestorven is, daarom dat hij ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Waarom? Om onze bestemming te verzekeren. De Heere God gaat met al zijn kinderen op een toekomstige dag tot bestemming komen. Je zult met hem als koning gaan regeren. Je hebt de kroon al ontvangen. Nog niet het koningschap, maar het gaat komen. Christus is daarom in deze wereld gekomen. Hij heeft onze zaligheid veilig gesteld. Hij heeft je vijand verslagen. Hij heeft ons bevrijd van de angst voor de dood. Daarom dat de Heer Jezus, de tweede persoon van de heilige drie-eenheid, vlees en bloed geworden is. Begrijp je het? Eerlijk gezegd, begrijp ik er niets van. Hoe God mens kan worden. Het is een mysterie, het is een verborgenheid. Maar ik geloof het, omdat de Heer het zelf zegt in zijn woord. En daarom dat wij vandaag Christus vieren. Wij vieren Kerst, dat is Christus. Wij vieren Christus. Wij vieren en gedenken Christus in ons leven. Daarom dit kerstfeest. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Wij zeggen u dank, Heere, dat we deze ochtend in alle eenvoud mochten nadenken over het waarom van het kerstfeest, waarom u in deze wereld gekomen bent. En dan willen wij zeggen, na alles wat we gehoord hebben over u, Heer Jezus Christus, dat wij u willen gedenken en vieren. We vieren uw komst in deze wereld. Om onze bestemming veilig te stellen. Om ons zalig te maken. Om onze vijand te verslaan. Om ons te bevrijden van de angst voor de dood. Dank u wel, Heere Jezus Christus. Wij eren en aanbidden u. U bent het Lam van God. U bent het vlees geworden woord van God. U bent het zaad van de vrouw. U bent onze verlosser. U bent de grote zoon van David. En de zoon van God, de zoon des mensen. U bent onze Heer. U bent onze zaligmaker. U bent de blinkende morgenster. U bent het brood des levens en het water des levens. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de middelaar en de volmaakte pionier. U bent de hoge priester, u bent onze advocaat. U bent het die komt op de wolken van de hemel. Zoals wij uw eerste komst vandaag gedenken en vieren, zo zien wij uit naar uw tweede komst. Kom spoedig weer, o Heiland. In Jezus' naam. Amen.